ga je relativeren, ga je evolueren. Dan denk je van, oh, ik was wel een enorme klootzak eigenlijk.
Met Joe, wat bedoel je? Joe Beukers?
Joe Beukers,
hele goede vriend van jou.
Het is ome Woodrow.
Hey Woodrow, is er ook bij je?
Ben ik toch wel als een man die altijd zekerheid had in zijn eigen lijf, was er toch in één klap even helemaal weg.
En toen kreeg je eigenlijk de zwaarste boodschap die een mens maar kan krijgen.
Mijn lijf die wilde wel harder gaan, maar het lukte niet. En dat maakt je ook wel langzaam gek.
Wat zijn we aan het doen?
Van ja, weet je, dat is eigenlijk helemaal ruk gewoon.
Kwaliteit boven kwantiteit.
Ja, het verleden of de toekomst, daar heb je geen invloed op. Het komt goed, het komt gewoon goed.
Ik ga je niet langer in spanning houden. Mijn naam is Sander Tiermans en je luistert naar Young Ones, de podcast. Alles wat je in deze aflevering gaat horen is ons geheim, maar ik heb je nooit verteld dat je dit geheim niet met zoveel mogelijk andere mensen mag delen. Je kunt mijn gasten, mijn team en ik geen groter plezier doen dan naar aanleiding van deze podcast in actie te komen en je doelen en dromen te gaan verwezenlijken. En daartoe wil ik je meteen uitdagen. Wil jij nu op dit moment met een kleine moeite een grote impact maken? Doe jezelf, maar ook zeker ons aan een groot plezier en word onderdeel van de Young Ones Movement door je te abonneren op dit kanaal. Welkom thuis en veel plezier. Ome Woodrow, van harte welkom bij Young Ones.
Dankjewel.
Mooi dat je er bent.
Leuk dat ik hier zit.
Ja, zeker. En je bent een man van groot formaat. De luisteraars, die zou ik zeggen, kijk even op YouTube, want dan kun je het ook zien. Je bent een man van grote uitdagingen en prestaties, maar ook van grote tegenslagen. En dat wil zeggen dat we vandaag veel hebben om over te praten. Je hebt er ook een boek over geschreven. Dat zal ik meteen even zeggen. Maar dat boek, dat heet Kapot Sterk. Yes. Ik heb hem in één ruk uitgelezen. Dat heeft enerzijds mee te maken dat ik vanuit mijn rechtenstudie heel snel heb leren lezen. Maar anderzijds omdat het ook echt een heel boeiend boek is. Het heeft me heel veel meer over jou verteld dan dat ik van tevoren wist. En ik hoop ook dat beeld wat meer naar de luisteraar te kunnen brengen in deze aflevering. En mijn eerste vraag aan jou. Wat is op dit moment jouw grootste uitdaging?
Afgelopen periode heb ik steeds nieuwe uitdagingen aangegaan. En de laatste uitdaging met de challenge die ik heb gedaan was voornamelijk weer om het zelfvertrouwen in mijn eigen lijf weer heel erg terug te kunnen krijgen.
Ja.
Nou goed, daar gaan we straks denk ik wat meer over hebben. Maar door de klap van die ik heb gehad van de diagnose van die tumor,
ja.
Ben ik toch wel als een man die altijd zekerheid had in zijn eigen lijf, was er toch in één klap even helemaal weg.
Ja.
En die naweeën, dat voel je eigenlijk nog steeds wel. En ik heb wel heel erg gemerkt dat dat moeilijk uit te leggen is aan mensen die zoiets niet eerder hebben meegemaakt, zeg maar.
Ja.
En ik vergelijk het dan in die vorm ook een beetje als dat je vader wordt. Dat ben ik zelf nu. Dat je dat gevoel niet kan omschrijven aan iemand die het dan weer niet is.
Ja.
Dus dat kan je daarmee een beetje vergelijken. En de challenge daarvoor, eigenlijk de grootste uitdaging, is gewoon om onder zelfvertrouwen continu weer goed te hebben bij mezelf. En ik heb, nu loop ik een beetje vooruit, maar ik heb jaarlijks dan weer een controle MRI scan.
Ja.
En dat is voor mij steeds weer een punt van waar ik dan weer naartoe leef. En wanneer dat moment steeds wat dichterbij komt, dan merk je toch wel weer van dat je toch ietsje zenuwachtiger wordt. Omdat het weer een soort van meetmoment is om te kijken van waar je staat.
Ja, dan kan je natuurlijk verwacht je misschien wel weer een bericht wat natuurlijk minder positief is dan je hoopt. Ja,
dat is een beetje het gevoel van wat er in je lijf is geslopen, doordat je natuurlijk een keertje heel slecht nieuws hebt gehad. En dat je een beetje die angst houdt dat het toch weer slecht zou kunnen zijn.
Ja.
Terwijl het misschien helemaal niet zou hoeven. Alleen het antwoord is er nog niet. Dus daar wacht je heel erg op. En dat houdt je een beetje in die onzekerheid.
Dan ga je natuurlijk inderdaad ook nadenken. Je gaat nadenken over wat het mogelijk kan zijn. En dat is ook iets wat je in het boek omschrijft, waar we later verder op ingaan. Maar dan Klopt. Die gedachten, wat die met je kunnen doen.
Klopt.
Ik ken het zelf van mijn vader. Die heeft in een periode toen ik nog heel jong was, is er ook kanker bij hem ontdekt. Volgens mij, als ik me goed herinner, in zijn prostaat. Hij is daar gelukkig ook goed uitgekomen, om dat meteen even te zeggen. Maar ik was toen zo jong dat ik niet echt besefte toen ze dat zeiden wat er met hem aan de hand was. Van dit is er aan de hand. Wat jij zegt, vandaar heb ik die lading ook nooit op die manier meegekregen. Maar even nog jaarlijks doet hij ook voor zichzelf gewoon een controle. Het hoeft officieel niet meer. En dan toch is het elke keer weer fijn of zo, inderdaad. En ook vooral voor hemzelf, om dat bericht dan te krijgen van het is gewoon schoon. Er is niets aan de hand. Dus ik kan me wat dat betreft, tegenwoordig heb ik er natuurlijk ook meer met hem over gesproken, wel voor meer voorstellen hoe het is. Maar wat jij ook zegt natuurlijk, als je het bericht zelf krijgt, en daar gaan we het later over hebben, wanneer dat in jouw leven op je pad kwam, zo te zeggen. Wat het dan echt met jezelf doet.
Ja.
Wat ik wel interessant vind is wat je zegt van ik wil die zekerheid in mijn lichaam weer terugkrijgen. Ik denk wat veel mensen niet over jou weten, en ook zeker als ze jou nu zo zien, is dat jij als kind ook heel erg onzeker was.
Klopt, ja. Ik denk dat veel jongeren dat wel eens hebben meegemaakt, in wat voor vorm dan ook. En ja, ik weet niet waar het ooit tot stand is gekomen, zeg maar, waar de kern van het probleem ooit is ontstaan. Dat is altijd moeilijk om terug te vinden.
Ja.
Maar goed, je komt op een gegeven moment als jong jochie, weet je wel, groep 7, groep 8. Is toch altijd zo'n periode van dat je jezelf een beetje wil laten zien. Je komt een beetje in het begin van die puberteit en je hormonen gaan opspelen. En je voelt allerlei dingetjes en je wil meedoen met de grote groep. En dan probeer je jezelf toch een beetje te profileren en jezelf te laten zien. In die tijd stotterde ik heel erg vanaf groep 7 en 8. En je moet natuurlijk altijd een musical doen in groep 8. En ik was maar wat blij van dat ik echt heel erg weinig tekst had. Want ik was echt zo iemand die het gewoon fijn vond om een beetje op de achtergrond te staan. Om niet zichzelf te veel te laten zien. Omdat je toch wat onzeker werd van dat soort factoren in dit geval. En gaandeweg heeft het doen van sporten heeft mij gewoon zekerder gemaakt. En dat startte eigenlijk bij het basketballen, waar ik gewoon goed in werd.
Ja.
Was een van de beste van het team. Dus dan sta je ook meer op de voorgrond. En dan leer je toch van dat niet alles slecht is aan jezelf, bij wijze van, om het zo maar te zeggen. Maar dat je ook hele goede dingen hebt. En dat je door hard te werken ook gewoon kan laten zien van wat je in je mars hebt. En dat was voor mij een beetje het omslagpunt. Dat ik langzaam begon te denken van ik moet gewoon mezelf een beetje leren uitdagen. En naarmate ik steeds wat ouder werd, vond ik het ook steeds leuker en fascinerender om een beetje uit die comfortzone te kunnen komen.
Ja.
En dan het gevoel van dat het eventjes ongemakkelijk voelt, maakte dan alweer plaats voor het gevoel van dat je zou kunnen voelen wanneer je iets tot een succesvol einde zou brengen.
Precies, ja, die voldoening die je daarvan krijgt. Ja.
Een stukje euforie.
Ja.
En dat, dat begon er al mee door gewoon, wat ik in mijn boek ook omschrijf, door in het basketbalteam te komen van mijn high school, waar ik toen een jaar in Amerika zat. Om daar gewoon even alles voor te geven en een poging te wagen om je te meten met de beste.
Ja.
En dan zou het niet zoveel uitmaken van dat je zou falen, omdat zij misschien beter waren. Maar dat je gewoon genoeg doening krijgt van jezelf, dat je er alles aan hebt gedaan om het beste uit je naar boven te halen.
Ja. Want we hebben één stapje terug inderdaad, want je zit nu in high school. Je omschrijft ergens een verhaal over een skiles die jij volgde. En eigenlijk dat de stress in je lichaam zo hoog was, dat zich op een fysieke manier ging uiten. Kun je die situatie nog eens omschrijven? Want toen was je heel jong nog, toch?
Ja, toen was ik nog heel erg jong. Ik denk, toen was ik jaar of 4, 5. En ook nog wel op mijn 6e ook nog wel volgens mij. Dat ging nog wel eventjes door. Dat ik een beetje angst had om alleen gelaten te worden door mijn ouders. Dat ik me nog niet zo veilig voelde om in een groep met onbekenden te zitten. Dat was dan inderdaad in een skilesje in Oostenrijk. En dan werd ik zo zenuwachtig dat ik 's ochtends al niet kon ontbijten. En dan bracht mijn vader of mijn moeder me weg naar het skilesje. En dan begon ik te kotsen. Omdat ik zo erg zenuwachtig was.
Ja.
En gaandeweg, wanneer je eenmaal aan de gang bent, dan verdwijnt dat gevoel. En dan eind van de dag dan denk je eigenlijk van waar heb ik het zo zwaar mee gehad? Alleen dan begint dat gevoel, begint de volgende ochtend dan weer te komen, zeg maar.
Ja, op die manier, dat kwam steeds weer terug. Ja,
ja. Ja.
Want ik vond het daarom heel verbazingwekkend dat je op het duur dan, volgens mij rond je 17e, 18e, besluit van ik ga een jaar, een tussenjaar naar Amerika. Iets wat, als je het al lastig vindt om in sociale groepen te zijn, dan ga je ineens naar een ander land in sociale groepen. Hoe kwam dat op je pad? Dan had je dat zelf verzonnen? Had iemand dat voor je?
Ik was klaar met mijn HAVO-opleiding. En ik werd toen niet toegelaten tot de sportopleiding van die ik wilde doen.
Ja.
Dus ik zou een soort van tussenjaar hebben. En toen kwam mijn schoonzus op het idee van misschien is het goed voor je om een jaar naar Amerika toe te gaan. En zodoende. En ik had het in het begin daar wel opeens eventjes moeilijk mee. Althans in het begin niet. Maar naarmate die datum van mijn vertrek steeds meer naar voren kwam, dichterbij kwam.
Ja.
Dat ik dacht van dit begint nu toch wel een beetje angstig te worden. Dat ik eigenlijk hoopte van dat die reis niet door zou gaan. Maar goed, uiteindelijk is die reis naar Amerika is voor mij wel echt wel weer een omslag geweest in het krijgen van mijn zelfvertrouwen.
Ja.
Ik had op mijn HAVO moest ik een herexamen doen voor mijn Engels, want dat was helemaal niet goed. En ik was natuurlijk een beetje angstig om op de voorgrond te zijn. En ik vond het maar wat spannend om altijd maar nieuwe mensen te moeten ontmoeten. Nou goed, als je naar Amerika gaat, je komt in een nieuwe omgeving. Niemand kent jou, jij kent niemand. Dus je kan je eigenlijk weer op helemaal nul van start gaan eigenlijk.
Ja.
En dat heeft me toch wel geholpen om meer zelfvertrouwen te kunnen krijgen. Doordat je zelf alles moet regelen.
Ja.
In een onbekend land, met een onbekende taal, met onbekende mensen.
Ja, en alleen op jezelf om het terug te vallen. Alleen op jezelf, ja. Dat vond ik zo fascinerend in het boek. Dat ik dacht van, hey, dit is de eerste keer in jouw leven inderdaad dat je zo erg uit die comfortzone stapt. Ja. En ook de eerste keer natuurlijk dat je die beloning waar je het net over had, die euforie, maar ook het groeiende zelfvertrouwen en alles ervoor terugkrijgt.
Ja.
Dus daarom vond ik dat een heel mooi moment. Omdat ik het las en dat ik ineens dacht van, hey, voor alle jongeren ook die dit nu luisteren, vanuit een situatie waarin je zelfs moet overgeven van de spanning in een andere groep mensen überhaupt.
Ja.
Naar dat je dat stotteren dus eigenlijk nog eens te bovenop krijgt, wat je natuurlijk nog onzekerder maakt dan. Ja. Kies je er op een gegeven moment toch voor van nee, maar dit niet per se kan niet, zo niet langer, maar ik ga die uitdaging wel aan. En dat heeft je dus heel veel weer teruggegeven. Want sport is daar natuurlijk ook heel vivid ineens op je pad gekomen.
Zeker, ja. In Amerika ben ik eigenlijk nog meer met sport gaan doen.
Ja.
Ik basketbalde daarvoor al, ja, niet echt op een hoog niveau of zo, maar ik was wel gewoon een van de betere van het team. En sport werd toch wel echt een belangrijk onderdeel van mijn leven. Waarbij ik misschien echt wel mezelf kon zijn, zeg maar.
Ja.
En nou goed, in Amerika ook andere sporten gedaan. Naast basketbal heb ik wedstrijd zwemmen gedaan, atletiek, hardlopen. Ook gewoon om nieuwe mensen te kunnen leren kennen, maar ook om kennis te maken met nieuwe sporten. Te kijken van hoe je lichaam daarop reageert en hoe je je lichaam daarvoor beter kan maken.
Ja, ja.
En dat vond ik toch wel heel erg leuk om mezelf uit te dagen met nieuwe sporten.
Ja, en je omschrijft ook een moment volgens mij daar in een basketbalwedstrijd dat ze ineens van jou zien. The white guy from Holland was het volgens mij een beetje wat jij kon en wat je in je mars had.
Ja.
En dat eigenlijk ook inderdaad, omdat sport natuurlijk daar in de cultuur toch al zo belangrijk is, eigenlijk ook meteen jouw identiteit veel meer kracht bijzetten van als je goed bent in sport of die prestaties kunt laten zien, dan word je als persoon ook als meer gezien.
Zeker. Ja. En daarin zag je ook wel heel erg dat sport een verbindende factor kan zijn. Ja, mensen zien meer van je dan alleen de personen aan de buitenkant, maar ze zien ook van wat je kan.
Ja.
En dat was wel heel erg fascinerend en dat vond ik gewoon een heel erg mooi moment daar. Het maakt niet uit van waar je vandaan komt of hoe je eruit ziet. Maar als je iets gelijkwaardigs hebt met elkaar, dan dat verbindt, zeg maar. En dat is mooi. Dat vond ik mooi om te zien. Terwijl vooraf, toen werd je een beetje aangekeken van waar je vandaan kwam en wat je hier in die les doet en niet wetende van wie je bent, zeg maar. Alleen naarmate mensen je meer leren kennen, dan word je meer gewaardeerd in zijn algemeenheid. Dus in dat opzicht was een mooie ontwikkeling daarin.
Precies. En dan kom je vervolgens weer terug in Nederland. Zocht ze toen diezelfde verbinding ook weer in de sport op? En op een andere manier? Want er kwam eigenlijk natuurlijk een vernieuwde versie van jou terug, terug naar Nederland. Hoe ging je hier doen vervolgens te werk? Ging je andere dingen doen dan daarvoor?
Ik heb in Amerika natuurlijk kennis gemaakt met fitness.
Ja.
In die zin ook. En ik denk dat ik in het eerste of laatste half jaar van mijn jaar in Amerika ben ik echt veel met fitness bezig geweest. Daarin ontwikkelde mijn lichaam zich ook meer. Ik werd wat atletischer. Ik was niet meer echt die hele lange slungel.
Ja.
Er kwam gewoon wat meer spiermassa op. En die spiermassa zorgde er voor mij gewoon voor van dat ik wat meer zekerheid toonde. Je had toen ik terugkwam uit Amerika meer het idee van, oh, daar komt iemand binnenlopen, zeg maar. En dat maakt je toch meer zekerder. En dat heb ik in Nederland ook wel doorgetrokken. Omdat dat was een beetje mijn nieuwe uitdaging, zeg maar. Om nog sterker en groter te kunnen worden in die zin. Maar dat was puur meer het fysieke gedeelte. Gewoon het uiterlijke gedeelte. Ik had toen nog niet echt van, oh, ik word mentaal sterker van fitness. Maar meer van, ik word fysiek sterker.
Ja, precies. Ja. Maar dat is natuurlijk ook vaak naar die korte termijn prikkel. Ja. We hadden het er in ons voorgesprek even over dat als je bijvoorbeeld nu iemand met een goed fysiek ziet, dat trekt misschien meteen de aandacht. Dat je denkt van, hey, dat wil ik ook. En later kom je dan achter van, nou, wat voor voordelen het nog allemaal meer heeft.
Klopt.
Dat is denk ik ook een prima stimulans natuurlijk. Als je jong bent, ben je wat meer korte termijn gericht en wil je gewoon
puur op fysiek.
Gewoon sneller inderdaad. Ja.
En toen ben ik dat door gaan trekken in Nederland eigenlijk.
Ja.
En toen ging het snel met allerlei uitdagingen en nieuwe dingen die op mijn pad kwamen.
Nou ja, precies. Want daar zie ik inderdaad ook een soort omslagpunt. Ik weet ook nog dat je vader Rob omschrijft als iemand die ook een hele potige man is, heel stevig. Ja. Eigenlijk precies hoe ik jou, sinds ik jou dan van social media ken, ook altijd heb gezien. Ik dacht van, nou, dat is echt iemand met een goede genetics, zeg maar, om sterk te worden. Maar niet weten inderdaad dat jij vroeger ook al heel lang was en slungelig. Ik ben juist wat minder lang en ik was vroeger heel flink, heel dik, om het zo te zeggen. Ja. En dat het eigenlijk beide kanten op werkt. Want ik dacht vroeger altijd van, nou, als ik lang en dun ben, dan heb ik geen probleem. Want ik ben nu klein en dik, even om het zo te zeggen. Maar eigenlijk vanuit jouw perspectief was het natuurlijk net andersom dan.
Klopt.
En inderdaad, terug in Nederland, dan komt er een soort reeks aan uitdagingen die beginnen met bodybuilding, toch?
Ja.
Een bodybuildingwedstrijd.
Iets wat ik van tevoren nooit had gedacht van dat ik dat zou doen.
Ja.
In een slipje op een podium gaan staan en te laten zien van hoeveel spiermassa je eigenlijk hebt.
Ja.
Dus dat was wel een mooie uitdaging. En dat kwam eigenlijk een beetje op mijn pad toen ik bij de Gold's Gym werkte als fitnessinstructeur. Het was ook niet in eerste instantie mijn eigen idee om dat te gaan doen. Ik werd meer een beetje gemotiveerd door wat destijds later mijn coach zou worden,
ja.
Robert. Die bracht me op het idee van, goh, je hebt wel aanleg om het podium op te gaan. En mee te doen met bodybuild wedstrijden. Goed, ik moest het even laten zinken. Want ik dacht van, ja, weet je wel, bodybuilding, is dat iets voor mij om te doen? Alleen ik werd er wel heel erg gemotiveerd door, ja, om zo hard mogelijk te kunnen werken en je eigen grenzen te kunnen verleggen. Om te kijken van waartoe je lichaam toe in staat was.
Ja.
En op een gegeven moment was bodybuilding werd opeens ook wel een beetje het omslagpunt van dat ik sporten ook niet alleen maar meer fysiek zag, maar ook het mentale vlak meer naar voren zou komen.
Ja.
En dat je door bodybuilding veel meer mentaal ook wordt uitgedaagd, doordat je heel veel dingen moet laten, gestructureerd aan de gang moet en af en toe nee moet kunnen zeggen.
Zeker, ja.
En ja, het is eigenlijk een hele egoïstische sport. En daar moest ik ook wel aan wennen. In de beginjaren niet. Maar goed, op een gegeven moment krijg je een relatie. En dan moet je toch ook wel zorg dragen voor je partner, zeg maar. En het is niet alleen maar jij. Of ik, ja. ik. En nou goed, dat was in later stadium dan. Maar bodybuilding werd wel op een gegeven moment de extreemste uitdaging die ik toen deed.
Ja. Wat ik wel mooi vind wat je zegt is eigenlijk dat Robert jou iets liet zien wat jij misschien zelf nog niet in jezelf zag.
Ja.
We zeggen natuurlijk vaak eerst zien dan geloven.
Ja. Hij plant als het ware een zaadje in mijn hoofd. En ik moest een beetje over nadenken, maar ik kwam wel snel van, nou goed, weet je wel, we gaan het gewoon doen. Een stukje onbekende, wat in Amerika dus natuurlijk tot stand was gekomen. Amerika opende de deuren om meer onbekende dingen te doen. Out of your comfort zone,
ja.
Out of the box. En daar was bodybuilding dan de next step eigenlijk.
Ja, precies. Ja. Ik kom op dat eerst zien, dan geloven straks nog even terug. Want nu liet iemand anders het jou zien. Ik denk dat we dat allemaal in onze jeugd een keer nodig hebben. Dat als je nog inderdaad niet overal alles van weet of zeker bent, dat iemand anders een keer zegt van, hey, misschien zou je dit heel goed kunnen. Uiteindelijk, als je zelf grote doelen gaat stellen, kun je dat natuurlijk ook in jezelf trainen. Dus zeg van, hey, ik zie het voor me en dan ga ik het realiseren. Zodat anderen het gaan zien en gaan geloven. Maar daar... Ja. Komen we er even bij terug, maar dat ankertje plaats ik nu al voor de mensen die kijken of luisteren. Dat je weet, daar gaan we even op voort. Ik vond inderdaad wel ook interessant dat je zegt van bodybuilding is een sport waar je eigenlijk fysiek, mentaal, maar ook voor je omgeving heel veel van jezelf en dus van anderen vergt. En daarin zag je dus ook op een gegeven moment inderdaad een kantelpunt. Dat je zei van nou, de eerste wedstrijd was misschien nog gewoon puur voor mezelf. Op het duur komt jouw vriendin of partner Esme ook in beeld. En dan gaat het toch wel wat ook ten koste inderdaad van dingen bij jezelf en in je omgeving, toch?
Klopt, ja. Het is een hele egoïstische sport.
Ja.
En ik heb volgens mij 6 bodybuild wedstrijden gedaan. En eigenlijk elke bodybuild wedstrijd werd extremer. Doordat je meer van jezelf begint te eisen. En je steeds eigenlijk meer en meer wilt en beter wil worden. En je fysiek meer wil uitdagen, omdat je eigen grenzen natuurlijk steeds maar verlegt.
Ja.
De grens van die je had overtroffen in de eerste wedstrijd, ja, dat is bij lange na niet meer de grens van die je wil overtreffen bij je vijfde wedstrijd. Dus dat verschuift steeds meer. En het wordt ook steeds extremer. Het wordt ook een mentaal spel in je hoofd, doordat je probeert eigenlijk, om het heel makkelijk te zeggen, om je vetpercentage gewoon zo laag mogelijk te kunnen krijgen.
Ja.
En ja, hoe meer je daarop focust, hoe meer je gefocust bent op je eigen lijf, van hoe je eruit ziet, Je wordt ook steeds angstiger met, mag ik dit wel eten? Moet ik niet te veel bewegen? Want dan word ik te dun. Dan verlies ik weer te veel spiermassa. Ja. Omdat je laag zit in je calorieën. Ja, voor de buitenwereld klinkt het wel heel erg extreem. Maar dat is gewoon een heel spel wat in je hoofd gaat.
Ja, ja.
En dat maakt je ook wel langzaam gek, zeg maar. Dus je moet dat niet voor hele lange perioden doen. Alleen, ja, Ersmee die sporten zelf ook veel. Alleen natuurlijk niet zo extreem als ik.
Ja.
Dus zelfs voor iemand die ook wel houdt van sporten, is het niet meer te volgen van wat jij aan het doen bent.
Heb je dat gezien ooit als prestatiedruk die je toen hebt ervaren? Dat je eigenlijk iets nog steeds misschien wel probeerde te compenseren uit die heftige prestaties van daarvoor? Als je daar misschien nu op terugkijkt, zeg maar op dat heftige en dat hele extreme, dat je continu weer op zoek was naar een soort van die bevestiging of die prikkel van dit zit in me?
Ja, je bent inderdaad wel op zoek steeds naar die... Naar het high gevoel, naar het gevoel van euforie. En ja, doordat je eigen grenzen natuurlijk overtreft, wordt dat high gevoel, moet je ook steeds meer je best doen om daartoe te komen.
Ja.
En ja, je raakt voor jezelf heel erg in een isolement. Omdat je alleen maar bezig bent om je zeker te voelen, goed te kunnen voelen. En ja, het was soms wel zo extreem dat dan loop je in de stad. En dan kijk je in een weerspiegeling van de ramen van hoe het eruit ziet, zeg maar. Ja. En ook momenten van, dan moest ik bijvoorbeeld eventjes de voortuin harken van mijn ouders. Maar dan was mijn wedstrijd, die was dan een paar dagen daarvoor. Dan had ik bijna het gevoel van, ja, ik kan het niet doen. Want dit kost me te veel energie en dat gaat ten koste van mijn spieren. En ik heb over een paar dagen een wedstrijd. Dus ik moet niet te veel gaan harken, zeg maar.
Ja, ja.
Dus ja, het wordt heel erg extreem. En doordat je in dat spel verwikkeld raakt, is het bijvoorbeeld voor een SME, maar voor je vrienden en je familie ook, is het gewoon niet meer te volgen. Nou goed, ja, het was ook wel bijna een soort van einde van de relatie. Als het langer zou duren, zeg maar.
Ja, heeft ze je dat ultimatum echt gesteld?
Nou, het was geen ultimatum, maar ja, het was wel een beetje tot het extreme aan toe. Van dat je wel merkt van, ja, weet je, dit is niet hoe het op lange termijn moet zijn. Dat besefte ik nog niet tijdens het proces. Maar bijvoorbeeld 2 weken na mijn wedstrijd, dan ga je relativeren, ga je evalueren. Dan denk je van, oh, ik was wel een enorme klootzak eigenlijk.
Ja.
En dit is niet van wie ik wil zijn, zo.
Precies,
en,
ja.
En dat was toen ook mijn laatste en zesde wedstrijd. Of trouwens, nee, dat was mijn vijfde en laatste wedstrijd. Want de laatste die was nog van een paar jaar terug, waar ik die documentaire over heb gemaakt. Maar die was wat minder heftig. Maar toen kwam wel het besef van, we moeten hier niet mee doorgaan. Want ik vind het niet leuk van hoe ik zelf ben als persoon, zeg maar.
Ja, precies, ja.
Ja.
Want wat ik er zelf in herken, ik heb zelf nooit een bodybuilding wedstrijd gedaan, maar... Ik zei dat eerder tegen, van ik heb me van de mbo opgewerkt naar de universiteit. Ik zat een soort van in de, hoe wil je het noemen, in de intellectuele gym, om het zo te zeggen. Bij mij werd het ook steeds extremer. Want elke trap die ik opging van het mbo, eerst na een havo in 1 jaar. Ja. Dat was al 2 jaar in 1. Nou, je kreeg continu externe schouderklopjes eigenlijk de hele tijd als je iets goed doet. Of als je ziet dat je bijvoorbeeld je fysiek in dit geval bij jou vooruit gaat. Dus wat ik heel erg merkte is dat ik die motivatie eigenlijk en die prikkel de hele tijd externe factoren haalde en niet uit mezelf kon halen, omdat ik gewoon heel onzeker was vanuit die jeugd. En op het duur werd mijn gedrag ook steeds extremer, want op een gegeven moment ging ik om 4 uur 's ochtends opstaan om te studeren bijvoorbeeld, omdat ik inmiddels ook een honors program erbij deed en ik had ook nog een stage erbij en ik pakte alles eigenlijk wat ik pakken kon om de hele tijd maar te kunnen laten zien van kijk, dit ben ik en dit is ben ik waard of iets dergelijks. Tot het moment dat het dus destructief wordt en dat mensen in je omgeving ook gaan zeggen van hé, maar als je bent al 6 keer niet bij een feestje geweest, moet je niet ook eens chillen. En ik zelfs een burn-out erdoor heb gekregen. Nu wil ik dat niet 1-op-1 op jou leggen. Ik was alleen benieuwd omdat het thema prestatiedruk ook bij jongeren een heel groot ding is. En we komen zo meteen ook nog bij social media. Dat ik denk van wanneer is het omslagpunt inderdaad dat je er nog iets uithaalt. Dus dat het gewoon een gezonde prikkel is en gewoon lekker sporten. En dat je ineens begint te merken van hé, mijn gedachten, bijvoorbeeld ik ben niet goed genoeg. Die gaan zich vervolgens uiten in acties, dus heel overmatig sporten. En acties kunnen ook gevolgen hebben. Bijvoorbeeld dat je partner zegt van hé, maar op deze manier trek ik het niet en gaan we het niet op dezelfde manier voordoen. Dus wat ik me heel erg afvroeg is inderdaad van, als je daarop terugkijkt, vond je dat elke keer dat tergen van jezelf eigenlijk waard? Wees die hele aanloop naar die wedstrijd toe, dat je mentaal en fysiek dus zelf ook heel veel te verduren krijgt. En vervolgens dan misschien ook vanuit je omgeving die prikkel van ja, maar Wouter, wat zijn we aan het doen, zeg maar?
Ja. op het moment zelf heb je daar geen last van. Maar als het moment voorbij is, wel. Had ik dan. Daarvoor ben ik op een gegeven moment ook wel echt gestopt hoor met de bodybuilding. Want dat vergt gewoon te veel tijd en energie van alles. En ja, het is... Een voorbeeld daarvan is, omdat je natuurlijk heel erg fysiek bezig bent, hè, met je fysieke uiterlijk, dat je zelf vindt van dat het er heel erg mooi uitziet allemaal, maar dat eigenlijk je omgeving zegt van dit ziet er niet goed uit. Het lijkt wel of je ziek bent.
Ja.
Maar dat zie je zelf niet. Je hebt een heel ander beeld van wat je zelf aan het doen bent. Omdat je alleen maar bezig bent om dat goede gevoel in je lijf op te laten borrelen, zeg maar.
Ja.
Omdat ja, het is een soort van verslaafd gevoel. Dat je ja, dat continue high gevoel wil hebben. Zeg maar.
Ja, dat en zeg maar, ja, wat ik later ging ervaren, ik ben nu bijna 30, is dat ik, en dat omslagpunt is echt pas een paar jaar geleden gekomen, dat ik dat gevoel nu ook uit mezelf kan halen.
Ja.
En dat bedoel ik meer dat ik niet bijvoorbeeld inderdaad de prikkel nodig heb vanuit of een feestje of alcohol of sporten heel overmatig. Maar dat je gewoon zegt van hé, ik kan het überhaupt, als je het hebt over mentale rust en dergelijke, ja. Ben gewoon oké met mezelf. Ik weet van mezelf inmiddels wat voor persoon ik ben, waar ik voor sta. En alles daarbovenop is prettig, maar de basis is ook al fijn om mee te werken. Zeg maar. Snap je, ja. Van ik ben gewoon leuk en misschien zullen sommige mensen dat niet vinden, is ook prima. Maar dat je dat geeft een soort van houvast die eigenlijk niemand meer van je af kan pakken. Terwijl je lichaam natuurlijk iets is. Wat jij ook wel hebt gemerkt na zo'n wedstrijd, dan omschrijf je dan ineens binge-eaten. Nou, dan kwam ik 25 kilo aan. Dus dan is dat ineens een soort externe factor die dan te bepalen heeft over jouw geluksgevoel. Als je snapt, ja, wat ik bedoel.
Klopt. Ja, dat is bij mij nu in de loop der jaren wel een beetje veranderd. Het extreme fysieke bodybuilding, dat heb ik echt eventjes, dat is helemaal afgesloten.
Precies, ja.
Dat ga ik ook niet meer doen. En echt het tegenovergestelde van is dan het schrijven van een boek. Dat had ik zelf nooit gedacht. Maar daar heb ik ook heel veel voldoening uit gehaald.
Ja.
En dan krijg je eigenlijk dat mooie, dat lekkere high gevoel of dat gevoel van euforie. Als dan weer een DM ontvang met joh, ik heb je boek gelezen, ik ben gefascineerd geraakt en ik ben nu ook van plan om doelen te gaan stellen.
Ja, ja.
Dus nu haal ik daar ook heel veel voldoening uit van als mensen mij dat toesturen. En dat is puur meer voor mezelf, want ik deel dat nauwelijks met de buitenwereld van wat mensen nou allemaal van mijn boek vinden. Ik vind dat mooi gewoon om te lezen. Dan denk ik van ja, dit is waarvoor ik het deed. Zolang er maar een paar mensen zijn die net dat mijn boek de stok achter de deur is, zeg maar, om voor hun doelen te realiseren of ambitieus te zijn of durven te denken aan dingen die ze misschien nooit zouden durven doen.
Ja.
En dat vind ik nu heel erg mooi ook. En dat is ook meer ook de onderliggende gedachte van mijn laatste documentaires van die ik heb gemaakt. Natuurlijk, ik vind het zelf leuk om mezelf uit te dagen. Dat staat bovenaan.
Ja.
Maar ik vind het daarnaast ook dat het de boodschap heeft dat mensen weten te inspireren, te motiveren en te stimuleren.
Zeker, ja.
Om doelen te realiseren. Al zijn het er maar een paar, dat maakt mij niet uit. Maar zolang je maar in staat bent om een verandering tot stand te kunnen brengen.
Precies dat, inderdaad, een verbetering.
Ja, verbetering.
Wanneer is dat voor jou begonnen? Want je zei van nou, vroeger was ik iemand die totaal niet op de voorgrond wilde staan. Ik verstopte me zelfs bijna. Ja. Op een gegeven moment kom je dan weer terug, wedstrijden gedaan, et cetera. En dan krijg je natuurlijk het fenomeen social media en dus zichtbaarheid. Kun je dat eens uitleggen hoe dat bij jou ging? Maakte je in het begin bijvoorbeeld druk over wat mensen van je zouden vinden? En hoezo wilde je het überhaupt in begin?
Ja, dat begon wel een beetje toen een aantal volgers stegen met social media. Joël die heeft me daar natuurlijk heel veel, moet ik zeggen, mee geholpen. Mee gestuurd naar boven, zeg maar.
Ja.
Want inmiddels, ja, mensen kennen hem natuurlijk allemaal. En het is een kei in de marketing natuurlijk van die doet.
Ja.
Het begon natuurlijk al met de autovlogs die gemaakt werden. En daar was ik natuurlijk ook in het begin heel veel mee aanwezig. Dus,
precies, ja.
Dus mensen vonden het ook leuk om mij te zien en gingen mij volgen. En in de beginperiode ben je natuurlijk wel heel erg bezig met wat willen mensen allemaal van je zien? En moet ik dit laten zien van mezelf of dit laten zien van mezelf?
Ja.
Natuurlijk, ik ben altijd wel gewoon de persoon gebleven van die ik zelf ben hoor. Dat is nooit veranderd geweest. Alleen je gaat toch langzaam een beetje je eigen weg proberen te vinden. Van wat je zelf heel erg leuk vindt om te doen.
Ja.
En ik vind het heel erg leuk. Dat is het natuurlijk vanaf mijn jonge jaren al, om mezelf uit te dagen met hele nieuwe dingen. En dat probeer ik nu een beetje zelf via mijn social media gewoon te laten zien. Natuurlijk, ik heb mijn gekke kant ook.
Ja.
En die is natuurlijk ook veelvuldig in beeld geweest. Lekker flaneren, naar feestjes gaan, af en toe een beetje schreeuwen en gek doen. Dat hoort er allemaal bij. Alleen ik probeer me nu zelf vanuit mijn eigen social media kanaal, Instagram en met name YouTube met de video's, gewoon te laten zien, oké, van hoe weet ik mezelf steeds uit te dagen weer. En niet vast te slippen in de dagelijkse sleur, zeg maar.
Ja, precies. Ja, ja. Want inderdaad, voor de mensen die dat niet weten, met Joe, wel bedoel je Joe Beukers.
Joe Beukers.
Hele goede vriend van jou. Ja. De man met de gouden auto's.
Alles goud.
Ik zeg het erbij, omdat het is wel grappig, want ik volg jullie al een hele tijd. Maar er zijn ook heel veel mensen waarmee ik het waartegen ik het vertel. Bijvoorbeeld van Wouter Smit of Joe Beukers. Die zeggen, geen idee. Dan kijk ik altijd, zeg, die gast met dat schreeuw, weet je, op de auto's. Nee, weet ik nog steeds niet. Ja. Dat zijn dan vaak bijvoorbeeld vrouwen of weet je wel. Maar mensen die dan toch niet in die bubbel van honderdduizenden mensen zitten. Er zitten natuurlijk 17 miljoen mensen bij.
Zeker.
Maar kwam het wel vanuit jezelf? Of heeft hij je ook een beetje niet gepusht, wil ik zeggen? Maar je zag natuurlijk ook wat er bij hem gebeurde. Je zat inderdaad in die auto erbij. Dus is het dan een beetje dat hij je ook uit die comfortzone trok door wat je zag wat daar gebeurde? Of was het gewoon überhaupt jullie flow deel? Dus zeg maar die energie die jullie in die sportschool hebben.
Ja, we trainden natuurlijk altijd al wel zo. Zoals je ook altijd wel ziet in de video's. Dat is nooit anders geweest. Het was nu alleen natuurlijk van dat het opgenomen werd en werd geüpload, gepost werd. En dan zag je van hoe wij daadwerkelijk altijd naar de gym toe gingen. Om jezelf een beetje op te peppen. Om vervolgens het maximale eruit te halen. En uit elkaar ook.
Ja.
Elkaar aan te moedigen. Om gewoon steeds meer te kunnen liften. En er steeds weer fysiek beter uit te kunnen zien. Om straks weer op dat strand te kunnen flaneren, zeg maar.
Ja.
Joël die heeft me daarin wel eventjes over de hobbel geholpen. Want ik werkte toen net als vestigingsmanager bij een groot sportcentrum. Om, weet je wel, van je moet je niet te veel laten tegenhouden door wat mogelijk je werk of zo misschien denkt van wat je laat zien. Want het is juist leuk om de echte ik te laten zien. Maar ik had een beetje dat gevoel, maar vinden zij dat wel leuk? Ik heb een leidinggevende functie en nemen ze me dan nogal serieus of zo? Dat waren een paar van die gedachten in mijn hoofd, waardoor ik niet destijds niet altijd wist van zou ik dit posten of zou ik dit laten zien of noem maar op. Maar uiteindelijk heb ik dat losgelaten. En is dit ook gewoon van wie ik ben.
Zeker, ja. Want jullie laten echt jezelf zien. En dat maakt natuurlijk ook zo sterk, inderdaad.
Ja.
En dat vind ik eigenlijk ook het mooie, dat je daarin ziet van elke persoon heeft meerdere kanten.
Zeker.
Dus op het ene moment kun je natuurlijk in de auto zitten te schreeuwen, maar vervolgens ook gewoon een sportclub leiden. Ja. Op een hele serieuze manier. En dat gaat natuurlijk allebei gewoon hand in hand. Terwijl en dat is weer dat ideaalbeeld op social soms, wat mensen proberen te laten zien, wat natuurlijk nergens op slaat. Alsof ze elke dag als een soort pauze door de stad lopen en zo, dat alles heel erg netjes is. Dan denk ik ook van maar dat is natuurlijk totaal niet relatable voor mensen. Dat is denk ik ook waarom jullie zo populair zijn onder jongeren. Dat ze denken van hier kunnen we iets mee. Dit is in het weekend je kop eraf zuipen en door de week sporten. Dat is ons leven, zeg maar. In plaats van de bakjes met rijst en broccoli.
Klopt, ja. Dat heb ik natuurlijk ook meegemaakt.
Ja.
maar dat is het natuurlijk niet continu. Want je moet ook gewoon kunnen genieten van het leven. Ja. En je leeft niet om te sporten, maar je sport gewoon om te kunnen leven.
Zeker, ja. Dus eigenlijk is die dynamiek van het extreme wat we net bij de bodybuilding besproken, vervolgens overgevloeid naar inderdaad gewoon een goede lifestyle, van balans erin en gewoon lol maken. Ja, mooi man. Hey, voor heel veel jongeren is veel volgers op social media krijgen natuurlijk ook een doel op zich. Dat merkt denk ik iedereen die überhaupt veel volgers heeft. Maar zelfs als je blind bent, kan je zien dat heel veel jongeren dat toch steeds meer op die manier zijn gaan zien. Op welke manier zie jij dat, zeg maar? In de zin, kun je misschien dat een beetje relativeren wat het voor jou doet? Want jij hebt bijvoorbeeld 80.000 volgers of iets in die strekking. Mm. Dat vinden mensen dan veel. Wat deed het voor jou veranderd? Of wat heeft het je in staat gesteld om te kunnen doen? Want ik zie het als een middel om een ander doel wil te bereiken. Dus ik had het ook door middel van deze podcast. Dat voelt voor mij alsof ik mijn hand uitsteek naar iemand. En neem je die hand aan, dan verwelkomen we je in onze wereld op dit moment. En dan mag je daarvan mee genieten, profiteren, eruit halen wat er voor jou uitzit inderdaad om in je eigen leven weer toe te passen. Dus het is een begin van een gesprek, zeg maar. Ja. Hoe zie jij dat?
Het was in het begin van toen het net begon te groeien qua volgers. Het was gewoon heel, heel erg leuk om mensen mee te nemen, zeg maar, in hoe wij sporten. Hoe ik sport en hoe ik mijn leven leef. En gewoon een kijkje te geven in je leven. Net zoals met de YouTube-video's van die ik toen ook ben gestart.
Ja.
En wat ik het voor mezelf nu heel erg zie, is dat ik gewoon vanuit de beelden van die ik laat zien, mensen gewoon probeer te motiveren in waartoe je eigen lichaam eigenlijk allemaal in staat is.
Ja.
En ik ben vanuit Instagram ben ik niet zo heel erg bezig, nog niet, om heel erg veel geld uit te halen of zo. Het is voor mij puur gewoon een deel medium, zeg maar.
Ja.
En
om je hogere doel eigenlijk te bereiken, om mensen dus te motiveren.
Bereiken, inderdaad. En om gewoon te laten zien van waar je allemaal capabel voor bent, toe bent. En het heeft natuurlijk ook wel wat dingetjes gebracht. Zoals met mijn laatste documentaire van die ik dan heb gemaakt. The Next Challenge. Waarbij ik dan het High Rocks evenement heb gedaan. Van dat je dan een mooie sponsordeal hebt met een Puma.
Ja, ja.
Die een deel van de productie van de video dan op zich neemt. Kijk, dat zijn de voordelen daaruit. Maar het hoofddoel is ervan om een boodschap te kunnen delen met mensen. En mensen weten te inspireren.
Had je dan dus überhaupt volgehouden deze hele journey met jezelf filmen en dergelijke? Ik denk dat mensen vaak ook onderschatten hoeveel tijd en moeite dat vergt. Ook als je juist in zo'n moeilijke wedstrijd voorbereiding zit naar die Ironman toe. Om toch ook dat proces deel het vast te leggen.
Ja, dat is wel veel. Alleen het mooie is van dat je dan mensen bij je hebt die het regisseren. Dus ik kan me volledig overgeven in wat ik moet doen.
Ja, precies.
En ik hoef
me
niet bezig te houden met hoe het gefilmd moet worden. Welke beelden naar voren moeten kunnen komen. Maar zij filmen gewoon echt het moment van wat het moment is. Het is niet gespeeld.
Ja, ook in een voorbereiding. Dus dat
ook in een voorbereiding.
Oh, oké, op die manier. Ja.
Natuurlijk, van dat ik mijn verhaal vertel. Ja, dat is natuurlijk wel van je gaat zitten en je vertelt je verhaal. Maar het is niet in scène gezet, zeg maar.
Ja.
En dat is ook wel het grote voordeel ervan. Als je natuurlijk een groot bereik hebt, is het voor andere mensen ook interessant om zich te koppelen aan jou. Om in die zin mee te gaan in de positiviteit. Dus iedereen kan er wat uithalen op lange termijn. Alleen voor mij is Instagram of is social media in zijn algemeen gewoon echt een medium geworden. Waarmee ik mijn boodschap wil delen met mensen. En me weten te inspireren en te motiveren om doelen na te gaan.
Ja. Dus eigenlijk wat je zegt, even een soort resume, zeg maar, voor de mensen die wel iets met content willen doen. Ik vind het een hele mooie manier, hoor. Ik zei, het is een prachtige manier om mensen te bereiken. Maar inderdaad, durf jezelf te zijn en durf op die manier zichtbaar te zijn. Want anders dan ben je iemand die je niet bent. Of ga je iemand spelen die je niet bent, dan hou je het ook niet vol.
Klopt.
Heb een hoger doel dan puur groeien in volgers op social media, want dat is ook maar leeg.
Ja, daar moet je ook niet al te veel mee bezighouden. Daar ben ik zelf ook een beetje van afgestapt. Van soms zie ik mijn volgers weer dalen. Maar ja, goed, dan denk ik ook van weet je, kijk, ik heb een heel leven ook naast social media. Want ik werk gewoon fulltime als de vestigingsmanager. Dus ik kan niet altijd content maken wat interessant is, zeg maar, om te laten zien.
Ja.
Ik heb van die periodieke dingen, natuurlijk van die challenges doe. Dat vind ik leuk om daar echt een documentaire van te maken. Maar dat is gewoon een lange periode van wat gefilmd wordt.
Ja.
Ik vind het leuk om wat YouTube-video's te maken van een serie van Kapot Sterk, van waar ik nu een serie mee maak met bekende, onbekende Nederlanders die ook mensen weten te motiveren. En daar een verhaal achter te laten zien. Soms merk je van mensen weten niet van dat ik hiernaast ook gewoon fulltime werk.
Zeker, ja.
En je bent vader. Dat vergt ook tijd en aandacht. En soms heb ik wel eens van, ik moet iets posten, ik moet een foto maken. Dan denk ik bij mezelf, Wouter, joh, laat het los, weet je wel. Laat gewoon weer dingetjes zien van als er weer iets speciaals is of iets moois is om te delen. Maar ga niet dingen posten om te posten om mensen te laten zien van dat je nog leeft of zo, zeg maar. Weet je.
Kwaliteit boven kwantiteit. Ja, dat vind ik bij jou zo tof, dat je gewoon moeite insteekt in een mooi format. Of het nou een documentaire of een meerdelige serie is zoals Kapot Sterk. Maar dat je denkt van, ik wil iets moois neerzetten. Het gaat niet om maar zoveel mogelijk video's posten.
Nee, ik heb het soms wel eens gedaan, hoor. Dan post ik weer iets en dan zag ik van, dat is eigenlijk helemaal ruk gewoon. Dus dan had ik het af. En dan was ik gewoon en dan was het gewoon weer een paar dagen stil op mijn socials. Maar weet je, anders dan loop je over.
Ja.
Want je hebt verantwoordelijkheden op je werk, thuis. Ja, en als je dan ook nog eens denkt van dat je alle tijd en energie ook in de social moet stoppen, dan wordt het te veel. En dan kom je alleen maar in die negatieve spiraal terecht en dan wordt het niet meer leuk gewoon.
Ja, precies.
Dus je moet een beetje in de flow komen van dat je gewoon weer lekker bezig bent. Ik begin nu weer langzaam een beetje in de flow te komen, van dat ik het weer lekker vind om weer krachtsport te doen. Dat ik merk van dat ik weer sterker word, dat ik fysiek weer sterker word. Voor mij is nu de mijlpaal dan in mijn hoofd eigenlijk om zo ja, fit mogelijk mijn MRI-scan in te gaan.
Ja.
Eigenlijk mijn controle MRI-scan, maar dat is meer iets voor mezelf. Omdat ik weet van dat ik de controle heb over mijn eigen lijf.
Oh, niet schrikken, even een kleine onderbreking. Hopelijk zit je te genieten van deze aflevering en ben je al geïnspireerd om meer uit jezelf, je leven en je carrière te gaan halen. Daarvoor is het essentieel om in contact te komen met gelijkgestemden. Want samen sta je immers sterker dan alleen, maar is het ook vooral veel en veel leuker. Om die reden zijn we achter de schermen druk bezig om zo'n plek voor jou te creëren. En door lid te worden van de Young Ones Community kom je in contact met mij, de gasten en alle andere luisteraars van de podcast, met wie jij waarschijnlijk veel gemeen gaat hebben. Je krijgt exclusief toegang tot livestreams, masterclasses en we geven je de kans om live bij een opname aanwezig te zijn en je vraag te stellen. Maar dat is niet alles, want je kunt ook meebeslissen over wie dat de gast gaat zijn in de podcast. Meedenken over de vragen die we stellen. En minimaal één keer per jaar organiseren we een live event waardoor we samen met z'n allen bij elkaar gaan komen. Als jij als eerste toegang wilt krijgen tot de community en wilt genieten van deze voordelen, dan kun je vanaf nu inschrijven voor de wachtlijst via de link in omschrijving van deze podcast. Dus hopelijk zie ik je daar en nog veel plezier met deze aflevering.
Want heel even na dat moment, jij had die Ironman gedaan, daarna heb je medisch onderzoek en je noemde het al, MRI-scan was een onderdeel van het medische onderzoek.
Ja.
En toen kreeg je eigenlijk de zwaarste boodschap die een mens maar kan krijgen, of een van de zwaarste.
Ja.
Kun je vertellen hoe dat moment ging?
Ja, ik was net klaar met mijn halve Ironman. En ik merkte al in die periode van voorbereiding van dat het niet goed zat in mijn lijf. Mijn hardloopsnelheid werd juist minder en minder, terwijl je juist verwacht van joh, je werkt naar iets toe dat het beter en beter wordt. Maar ik voelde of mijn onderbenen werden een beetje gevoelloos en ik merkte dat ik bij setjes met hardlopen dat ik mijn tempo omhoog moest halen, dat ik gewoon eigenlijk continu op één tempo bleef. Mijn lijf die wilde wel harder gaan, maar het lukte niet.
Ja.
En ik ging ook wel eens meer door mijn enkel heen. En mijn stabiliteit was niet meer zo heel erg goed. Ik dacht van, ja, goed, misschien heeft het gewoon te maken met dat ik nu weer een nieuwe sport aan het doen ben. Van dat mijn lichaam zich weer gewoon moet acclimatiseren, zeg maar. Maar goed, toen na de halve Ironman die ik toen heb gedaan. Toen ben ik me toch maar zelf een beetje gaan onderzoeken. Kwam ik uiteindelijk bij de huisarts uit. Die heeft me doorverwezen naar de sportarts in het UMC. En toen meteen eigenlijk door naar de neuroloog, omdat de sportarts vond van dat het er ja, zorgwekkend uitzag, zeg maar, met de symptomen van die ik had. Achteraf werd verteld van dat ze heel erg bang waren dat het ALS was, de spierziekte.
Ja.
Omdat het ook 9 van de 10 keer start vanuit je onderbenen en dan langzaam je zenuwstelsel natuurlijk aantast. Dat achteraf gehoord hebben, dacht ik, holy shit, weet je wel, gelukkig is dat het niet geweest, want dat is natuurlijk heel erg extreem.
Ja.
Nou goed, toen heb ik allerlei onderzoeken gehad van mijn spieractiviteit, zenuwactiviteit, longfunctietesten. Maar dat was allemaal goed verder. En toen de MRI-scan. En daar werd opeens een ei van 5 centimeter ontdekt bij mijn L1, L2 wervel in mijn ruggenmerg.
Ja.
Dat er een tumor zat van 5 centimeter in de zenuwbaan. En dan krijg je een beetje het effect van als je een tuinslang aan hebt staan, dat je het dan dicht knijpt, dat er dan bijna geen water meer doorheen komt. Dus de informatiestroom eigenlijk van je hersenen naar je benen toe, ja, die is er nauwelijks meer. Er was een heel klein beetje ruimte nog over voor nog wat activiteit. Dus ik vond het best wel speciaal om te zien dat ik nog zoveel kon. Voor mij is dat het gevoel geweest van, joh, je bent altijd zo goed bezig geweest met sport, van dat je lichaam zich toch een manier heeft gevonden om te kunnen functioneren.
Ja.
Maar uiteindelijk kan het ook een valkuil zijn van dat je te lang ermee wacht om het te laten controleren. Gelukkig
als je erin gaat.
Ja. Als je helemaal afgekneld zou worden, zou een dwarslesie ook kunnen.
Dus
dat je helemaal niks meer kan onder de gordel. En bij mij beperkt het zich alleen maar van dat ik niet meer op mijn hakken kon staan en een beetje gevoelloze benen. Af en toe wat kramp in mijn kuiten en dergelijke. En stabiliteit. En goed, toen kwam dat dus aan het licht.
Hoe kreeg je dat bericht? Waar was je toen? Hoe werd je dat gebracht, zeg maar? Hoe kwam die kanonskogel binnen?
Ik had toen net een week lang onderzoeken gehad. En toen op een vrijdag, toen de MRI-scan gehad. En ik zou de week daarop zou ik pas de uitslag ontvangen. Alleen, ik had zo'n gevoel, soms heb je van die vorige gevoel dingetjes. Dat je denkt van, er komt iets. En dat had ik ook op die dag. Ik ging weer terug naar mijn werk. En ik werd op een gegeven moment gebeld door anoniem. Ik had een oproep gemist, want normaal gesproken neem ik anoniem nooit op. Want ik denk altijd van dat van die verkoper zijn. Ja, daar heb ik nooit zin in. Zeker niet op werk. Toen had ik een voicemail. Toen luisterde ik de voicemail af. Het UMC. Toen in mijn hart begon te bouncen. En hongergevoel ging weg. En het gevoel ging langzaam uit mijn lijf. Omdat ik dacht van ja, dit is niet goed. Toen belde ik later terug. Neuroloog zat nog in een bespreking. Moest ik nog een paar uur wachten. Nou, dat werd ook killing. Toen werd ik teruggebeld door de neuroloog. Ik zei, meneer, heeft u even tijd om te kunnen praten? Kunt u ergens rustig zitten? Nou, toen dacht ik wel eventjes van, dit is niet goed. En toen ben ik naar buiten gelopen op mijn werk. En toen vertelde hij mij van, joh, misschien moet je even achter een laptop zitten. Dan kan ik laten zien van hoe het eruit ziet. Want er is sprake van een tumor. En een tumor, dat klinkt natuurlijk nooit goed. En ik heb denk ik de helft van het gesprek gehoord. Van dat het operabel is, maar dat het er wel uit moet.
Ja.
Het was toen vrijdag. En dan maandag na het weekend zou dan weer een MRI-scan moeten komen. Om te kijken van of dat het is, zeg maar.
Ja.
Of dat er misschien nog meer is. En met zo'n gevoel ben ik toen meteen mijn spullen gaan pakken. En ik ben naar huis gereden, want ik kon niks meer.
Ja, wat fuck. Ja.
Echt verdoofd, zeg maar gewoon. En toen reed ik naar huis. En toen was ik me vooral aan het denken van, ja, hoe moet ik het vertellen aan mijn vriendin Esme, die hoogzwanger is. Want een maand later zou ze ongeveer uitgerekend zijn. En dan moet je er opeens dit nieuws vertellen, waarvan je angstig bent van, misschien ben ik er straks niet meer of zo. Of we weten niet hoe ernstig het is. Maar goed, toen ging ik een weekend in van echt angsten. En ben ik eigenlijk alleen maar op het internet gaan zoeken naar, wat betekent dit? Hoe oud kan ik ermee worden? Wat is de levensverwachting? Tumoren in zijn algemeen in je ruggenmerg. Hoe ziet het eruit? Wat kan het doen?
Helemaal erin.
Erin. Ja. Je komt in een tunnel waar het licht niet op je afkomt, zeg maar. Gewoon continu donkere gedachtes.
Ja.
Dat was niet fijn. Want je bent zelf op zoek naar antwoorden, omdat de antwoorden er nog niet zijn.
Precies, ja. En wat je ook in het boek omschrijft, is dat je hetzelfde traject al een keer met je vader hebt meegemaakt. Ja. En daar de afloop helaas van weet.
Ja.
Dus ik kan me voorstellen dat dat ook meteen je gedachten meteen kleurt. Want die herinneringen komen terug.
Klopt, ja.
En dat bepaalt natuurlijk het beeld. Dat is de ervaring die je daarmee hebt. Dat komt als een soort van zwarte deken over je heen natuurlijk.
Klopt, ja. Alsof je keel wordt dichtgeknepen, zeg maar. En je ziet jezelf al op het sterfbed liggen.
Ja.
Met je partner naast je en weet ik wat allemaal. Dat soort gedachten, dat doen me op. Dus dat is wel heel erg extreem van wat er dan met je gebeurt. En dat is bizar van hoe die twee dagen waren. Ik kon eigenlijk bijna niks. Ik was een soort van verlamd of zo.
Ja.
Van angsten.
Heb je het ook meteen verteld toen thuis kwam op dat moment?
Meteen verteld, ja.
Ja.
En dat lukte wel. Alleen ik kon het heel moeilijk vertellen tegen vrienden, kennissen, familie, zeg maar. Dat moest Esme wel doen. En ik vond het ook heel, heel erg lastig. Want het weekend kwam mijn moeder over om een beetje gezelschap te houden. Om met haar het daar over te hebben. Omdat je een paar jaar daarvoor hetzelfde eigenlijk had met je vader.
Ja.
Uiteindelijk wel in een ernstigere vorm nu natuurlijk. Blijkt nu natuurlijk.
Ja, precies. Ja, maar
wat ik had.
Dat wist je op dat moment niet natuurlijk.
Op dat moment niet. Dus het is wel heel erg lastig. Van gaan we weer, dacht ik. Dus dat is wel moeilijk. Ja.
Hoe reageren de mensen om je heen dan? Want je zei in het begin van, ik denk dat iemand die het niet heeft meegemaakt ook niet weet hoe het is. Hetzelfde als met vader worden. Ja. Ik ben bijvoorbeeld nog geen vader, dus ik stel me dat dan ook vaker voor. Dat ik denk van, kan me er echt niets bij voorstellen. Wat zijn dan die reacties vanuit je omgeving daarop? Bijvoorbeeld van een Joël die je heel goed kent, of van een Maries, of noem maar op, je beste vrienden gewoon.
Ja.
Kunnen die iets voor je doen dan? Of ben jij gewoon in een soort isolement en is het eigenlijk...
Nou, je bent zeker in een soort van isolement. Joël, die schrok er wel heel erg van. Hij vertelde later ook wel van dat hij er wel een beetje emotioneel van werd van toen hij het hoorde. Zeker ook omdat hij natuurlijk het verhaal kent van mijn pa.
Ja.
Maar goed, voor mezelf, je komt weer heel erg in een isolement. Want we werden ook uitgenodigd om bij Joël en samen met Maurice en de meiden erbij om even gezellig te eten, zeg maar. Maar ik was daar niet bij. Ik was er wel, maar ik was er in mijn hoofd niet bij.
Ja, mentaal, zeg maar. Ja.
Mensen proberen je op te vrolijken. Ik was op die zaterdag ook naar mijn broer gegaan om gewoon eventjes afleiding te hebben. Maar ja, er komt niks zinnigs meer uit je. Zeg maar. Je zit gewoon in die tunnel.
Ja, in afwachting van.
In afwachting van. Je zit even maar op je klok te kijken. En hoe lang nog tot die afspraak, weet je wel? Want je wil antwoorden hebben.
Ja.
En dat was wel, heel raar is dat.
Zeker, ja. En ik had de hele tijd, ook toen ik het las hoe je dat omschreef in mijn hoofd, leven of dood. Maar ook nieuw leven, zeg maar. Want er is een kind op komst. Ja. Luna wordt dan ook geboren in die tussenperiode toch in de aanloop naar je operatie toe?
Ja, eigenlijk middenin, hè, van de diagnose van de tumor tot aan de operatie. Want de diagnose van de tumor was eind juli. Luna werd 20 augustus geboren. En de operatie was uiteindelijk eind september.
Precies, dus bijna naadloos. En heb je dan ook op een andere manier die laatste... Ja, je hebt natuurlijk geen referentie. Ja, jullie zijn nu weer zwanger, maar die zwangerschap beleefd. Normaal is dat natuurlijk iets waar je heel erg van zou moeten kunnen genieten. En met z'n tweeën helemaal in die bubbel juist opgaan. Maar jullie zaten in drie bubbels tegelijk bijna.
Ja. Toen Luna echt werd geboren... Dan maakte het mooie gevoel wel heel veel goed. Zeg maar, dat zorgt wel voor de afleiding.
Ja.
Omdat ik kwam toen ook wel tot één keer weer van dat het wel goed gaat komen. Dat ik er wel vertrouwen in zou hebben. Want het was operabel. En de tumor zou helemaal verwijderd kunnen worden als de operatie goed zou gaan. Ze hadden nog wel één stipje gevonden in mijn onderrug. Maar dat zou verder nog onderzocht worden. Dus ik had voor mezelf al wel de juiste antwoorden om mezelf weer heel erg te motiveren om gewoon zo fit mogelijk die operatie in te gaan.
Ja.
En het gewoon allemaal aan te gaan. En nu gewoon vol te genieten, zeg maar, van de kleine die op de wereld is gekomen.
Ja.
En dat heeft me ook wel weer veel energie gebracht. Dat is ook wel, denk ik, onderdeel geweest van dat negativiteit plaats had gemaakt voor positiviteit. En hoe meer negatieve gedachten je hebt, hoe slechter je jezelf ook gaat voelen. En hoe meer fysieke ongemakken je ook krijgt. En ik merkte wel van hoe positiever je er nu in gaat staan, hoe beter je de periode ook door kan komen. Dus toen ging bij mij echt de knop om toen ik dacht van oké, nu gaan we gewoon zorgen dat dit ook een nieuwe uitdaging is om gewoon zo fit mogelijk die operatie in te gaan. Omdat er genoeg is om voor te leven.
Precies, ja.
En dat wist ik natuurlijk al wel. Alleen die knop die moest even omgaan. Van ja, weet je wel, je gaat gewoon. Het komt goed. Het komt gewoon goed.
Ja, je noemt dat in het boek ook inderdaad van je emotionele brein neemt het eerst over. Want je komt in een paniekstand.
Ja.
En dat kan ook voor heel veel mensen die nu luisteren. Want ik heb wat lessen inderdaad opgeschreven die we misschien kunnen doorlopen. Waar mensen echt concreet iets mee kunnen. Want dit is natuurlijk. Ik het altijd zag, want ik had het al opgeschreven voordat ik zag in het boek dat ik zo weer benoemd. Maar je hebt jezelf eerst een heel aantal zelfgekozen uitdagingen opgelegd. Dus je bent eerst naar de Verenigde Staten gegaan. Dat was heel erg uit je comfortzone. Vervolgens ben je al die bodybuilding-wedstrijden gedaan. Strongman, halve Ironman. Continu jezelf getriggerd en ervoor gekozen om die uitdagingen aan te gaan. Dit was eigenlijk met die uitdaging of die tegenslag natuurlijk, of die enorme tegenslag met je vader erbij, de tweede grote tegenslag in je leven die je niet zelf had gekozen of grote uitdaging. En vervolgens ga je eigenlijk, vind ik, heel erg die principes die je in de tal van jaren daarvoor van het sporten hebt geleerd toepassen op deze tegenslag die je er verwerken krijgt. En zoals je zelf al zegt, dat begint met fysieke en mentale training. Want dat is wat je altijd ook hebt gekend natuurlijk, zeg maar, waar je iets mee kunt. Daarnaast zei je ook van nou, ik wil de slechte gewoontes uit de weg ruimen en goede gewoontes mezelf aannemen. Kun je zeggen, wat zijn de dingen die daarin dan net veranderd? Dat had onderhand te maken met geen alcohol drinken.
Ja, ik ben voor mezelf toen in die periode gewoon gaan kijken, oké, waar voel ik me comfortabel bij? Waar krijg ik een goed gevoel van? Of waar kan ik me fysiek, lichamelijk, mentaal beter van voelen in die periode? Al zijn maar veranderingen van 1% bij wijze van spreken, maar alles bij elkaar opgeteld, laat je toch beter die periode doorkomen.
Ja.
Ik had voor mijn gevoel van, joh, ik ga gewoon minder koffie nemen, minder cafeïne, want daar word ik gewoon wat schichtig van. Je kan waarschijnlijk ook beter in slaap vallen als ik minder cafeïne heb, wat weer zorgt voor meer rust. En dat je meer uitgerust raakt. Ik ben ook helemaal geen alcohol meer gaan nemen. Omdat je daar natuurlijk de dag later natuurlijk ook niet altijd lekker van voelt. En het maakt meer kapot in je lijf dan dat het hield. Ik ben boeken gaan lezen over mentale kracht. Meer water gaan drinken. Wat gewoon altijd beter is, gewoon voor je lijf ook.
Ja.
Gewoon dat soort dingen. En daar voelde ik me wel heel erg lekker bij om dat te kunnen doen. Ja, dat hielp mij heel erg. En ik ben volgens een beetje een vaste structuur mijn dagen doorgekomen. Door ook te gaan sporten gewoon. De fiets te gaan pakken, want krachttraining, dat werd me afgeraden. En controle over mijn eigen lijf te kunnen houden. Door oefeningetjes doen op stabiliteit, rekken en strekken. Om gewoon te kijken van hoe je lichaam aanvoelt en of het niet slechter aan gaat voelen. Dus precies, de controle te bewaren.
En dat vind ik zo mooi, want dit is als je het over gewoontes hebt. Van waarop val je terug in stresssituaties of in je leven? Als je gewoonte is om je bijvoorbeeld te laten verzanden in slecht eten of alcohol, dan zou het dat zijn geweest. En dat is natuurlijk nog meer destructief. Dus ik denk dat het een heel mooi framework is wat jij hebt gegeven, ook in je boek. En ik ga er zo meteen nog een aantal mentale regels meer, die je ook uit die boeken van onder andere Joseph Spencer noemde, je Mo Goddard. Soul for Happy is volgens mij de Engelse titel van dat boek.
Ja, de logica van geluk.
Ja, logica van geluk inderdaad. Maar dat je gewoon zegt van hey, ik ga even terug naar een hele goede basis, waarvan we misschien allemaal rationeel wel weten dat dat een goede basis is, maar in werkelijkheid volgen heel weinig mensen. Gewoon goed eten, voldoende bewegen, goed uitrusten, minder social media, geen alcohol, minder cafeïne.
Ja.
Nou, eigenlijk de dingen die alle mensen tot zich nemen om zichzelf te verdoven. En je zei net ook over wat er eigenlijk vooral misging in die eerste periode, is dat je zo belandde in die negatieve stroom aan gedachten. En dat ging je nog meer voeden door wat je online natuurlijk allemaal te lezen kreeg. Want het kon ook een spierziekte zijn, het kon van alles zijn. Ja. Dus je gaat je steeds meer zorgen maken. En dan zeg je inderdaad, regels van houvast in je boek is van focus op datgene waar je wel controle over hebt. Zoals bijvoorbeeld dus je gedachten. En niet op de dingen waar dat je geen controle op hebt. En dat vond ik wel een hele sterke. Want dat is natuurlijk als je in die mentale stroom belandt en die wordt steeds sterker omdat jij er meer aandacht aan geeft. Dan kan het gevoel ontstaan dat je die controle verliest. Maar uiteindelijk, dat is ook waar ik het met Dai over had, van hoe train je nou je gedachtenstromen en dat je er altijd controle over kunt houden en die rust kunt bereiken. En dat brengt je in zo'n situatie dus eigenlijk de wereld, zoals jij dat omschreef.
Ja, klopt. Daaraan toe te voegen, een voorbeeldje daarvan is, ik pakte in die tijd vaak mijn racefiets om gewoon lekker te gaan fietsen. En dat had ik dan in een boek gelezen. Volgens mij was dat de logica van geluk, volgens mij.
Ja.
Je hebt natuurlijk heel veel boze gedachtes in die periode. En als je je gedachten dan gewoon probeert te verzetten naar iets, bijvoorbeeld het horen draaien van je ketting van je fiets, dan heeft je brein niet de mogelijkheid om te denken aan wat anders. Dus je zit puur in het heden in plaats van het verleden of de toekomst te denken. Want daar heb je geen invloed op. En dat heeft mij heel erg geholpen in die periode. Ook omdat ik soms wel lastig in slaap kwam. En dan deed ik mijn ogen dicht. En dan ging je gewoon inbeelden van wat er allemaal in je slaapkamer staat.
Ja.
En langzaam val je dan in slaap. Omdat je je niet meer laat leiden op dat moment door het verleden of de toekomst. Want daar heb je geen invloed op.
Zeker, ja.
En dat soort dingen, daar focus ik vandaag de dag nog steeds op. En dat, ja, als mensen vragen van wat heb je uit dat soort boeken geleerd, dan is dat eigenlijk een groot voorbeeld. Gewoon het verzetten van je gedachtes. En ja, wat er in het verleden is gebeurd, ja, daar kan je niks meer mee. Je kan je er vaak alleen maar slechter door voelen, door steeds meer in het verleden te blijven hangen.
Ja.
En hetzelfde geldt voor de toekomst. Daar heb je enerzijds natuurlijk wel een beetje invloed op. Maar op heel veel dingen ook niet, in mijn geval dan.
Zeker, ja.
Want op de uitslag, wat uiteindelijk de uitslag van de operatie zou gaan, dat weet je niet, want je doet zelf niet de operatie. Dat doen anderen voor je. Maar wat je wel kan doen, is je lijf gewoon zo fit mogelijk laten worden, om zo snel mogelijk weer te kunnen herstellen.
Ja.
En dus je pakt inderdaad dingen beet waar je zelf invloed op hebt.
Vind ik een hele mooie, want ik kan hier inderdaad staan, leven in het nu, niet het verleden of de toekomst. Wat heel veel jongeren doen, is zich zorgen maken over de toekomst.
Ja.
Van wat nou als dit niet lukt, wat nou als ik geen goede baan krijg. Ja. Wat nou als ik niet diegene op social media word met heel veel volgers. En dat is dan vaak wat je krijgt, dus of inderdaad een fight modus, die jij ook omschreef, van nou, maar ik ga er wel voor. En je voedt je eigenlijk met die energie van ik ga het wel laten zien dat het kan.
Maar heel vaak, en dat zie ik bij veel mensen, eindigt het ook in bevriezen. Van ik ga gewoon helemaal niks meer doen, want ik weet het niet meer. Ja. Ik ga star.
En dan kom je in die negativiteit uit.
Precies, ja.
En dan ga je helemaal niks meer doen.
Nou, exact dat. Ja. En vaak als je ouder wordt inderdaad, dan wordt het met spijt terugblikken naar het verleden. Dus ik denk dat het heel interessant is voor mensen. En ik raad het ook vaker om te begrijpen van die gedachten, daar kun je dus controle op uitoefenen. Ook al voelt dat misschien op dit moment niet zo als je kijkt. Uiteindelijk kun je dat dus trainen. Wat jij al zei, nou dat doe je door onder andere in het nu te zijn. Bij jou was het dan de fietsketting bijvoorbeeld waar je op focuste. Maar je kunt natuurlijk ook op je ademhaling focussen. Zeker. Heb ik het met Dai ook uitgebreid over gehad van wat zijn ademhalingsoefeningen die je daarvoor kunt doen. Omdat die emotie en angst of spijt, dat zijn emoties die ontstaan uit die gedachten. En een vervolg op een emotie is vaak een actie. Want bijvoorbeeld als je in paniek schiet, dan ren je bijvoorbeeld weg. En die actie kan weer gevolgen hebben die je misschien helemaal niet wilt. Want terwijl jij dus denkt, ja, maar ik wil juist dat het wel lukt, schiet je in die angst, vervolgens ren je weg en dan bereik je het doel niet wat je, ik noem wat voor ogen had. Dus ik denk dat dit echt hele, ja, nogmaals goede houvast is voor mensen van, als je hier een beetje in verdiept van, hoe werkt het nou precies in die bovenkamer? Net zoals dat je verdiept in, hoe werkt spiergroei en welke apparaat of stang in de gym moet ik gebruiken om mijn lichaam te trainen? Van wat moet ik hebben om die mentale kracht te trainen?
Dat werkt eigenlijk exact hetzelfde. Als je zelf mentaal blijft uitdagen, hetzelfde als dat je fysiek blijft uitdagen, doordat je steeds meer de bankdruk wil doen met meer gewicht. Weet je, zo werkt het ook met je mentale kracht. Door steeds die eigen grens over te gaan, waardoor je mentaal steeds sterker wordt.
Ja.
En ook steeds meer aan kan. En dat zijn die uitdagingen van die ik allemaal heb gedaan, onbedoeld of bedoeld. Dat maakt je wel steeds weer sterker.
Ja, want dat is eigenlijk inderdaad mijn hoofdvraag die ik hier wat van hebben die uitdagingen die jij jezelf de hele tijd hebt opgelegd, uiteindelijk ook een hele grote invloed gehad op de uitdaging die dat gewoon of de tegenslag die op je pad werd gegooid, waar je dus geen controle over had.
Ja, zeker. Zeker wij. Zeker weten. Ik denk als ik dit soort uitdagingen nooit had gedaan en als ik nog steeds dat onzekere jongetje was als toen, dan had het me denk ik helemaal kapot gemaakt, denk ik.
Ja.
Omdat je nu weet van wat je eigenlijk allemaal aan kan. Nu is het natuurlijk allemaal niet hetzelfde. Alleen, je hebt jezelf wel mentaal en fysiek gewoon sterker gemaakt. En wat ik zei van, joh, men dacht van met die tumor van die ik had, van dat ik eigenlijk veel minder nog kon dan dat ik kon. Denk ik zeker gewoon van dat het sport hier gewoon echt een positieve factor is geweest. Doordat je lijf gewoon sterk is, fit is. En je gewoon veel aan kan.
En je herstel heeft het daar ook veel in gedaan?
Zeker, ja. Ik denk van dat ik wel veel sneller ben hersteld dan als ik niet fit zou zijn.
Ja. Wat ik daarnaast ook een interessante vond. En dat slaat ook weer een beetje op de kritiek bijvoorbeeld die Joël, maar ja, dat is eigenlijk natuurlijk jullie leefstijl de afgelopen maand heeft gekregen, is het maakt niet uit of het klopt, maar of je het kunt gebruiken. En dat slaat niet direct zo op dat niet klopt wat jullie zeggen, want dat is allemaal wetenschappelijk onderbouwd voordat dat verkeerd wordt geïnterpreteerd. Ik heb dit meer geïnterpreteerd als heel veel mensen besteden heel veel aandacht aan de boodschap of aan de messenger, zeg maar. Van ja, maar waarom zeg je dit op deze manier of waarom doe je het zus of waarom doe je het zo? Jullie hebben natuurlijk ook een hele uitgebroken stijl met die scoopies en het schreeuwen in de gym. Maar ik vond het heel interessant omdat ik dan denk en mensen ook zo willen meegeven van, ook al is de manier waarop die boodschap je wordt gebracht niet per se zoals jij hem graag zou willen ontvangen. Ja. Of ook al weet je niet hoe stroom werkt. Je gebruikt wel zeg maar een lamp. Je steekt het met stopcontact en het werkt voor je. Dus dan pas je het toe. En dat vond ik heel interessant hieruit. Dat ik dacht van inderdaad van ja, of het nou echt waar is of niet. Of het nou de boodschap is als jij hem wilde ontvangen of niet. Of dat het de messenger is die dat jij graag wilt die de boodschap kon brengen of niet. Uiteindelijk is het wel inderdaad weer wat jij ermee doet en of je het voor jezelf kunt toepassen.
Exact dat, ja. En kijk, zo probeer ik het ook altijd gewoon te laten zien. Het hoeft niet voor een ander te werken altijd, maar zolang het maar voor jezelf werkt. En dat wil ik gewoon mensen laten zien. Niet alles wat ik doe zal hetzelfde aanvoelen voor iemand anders.
Ja.
Maar het zijn gewoon ideeën, manieren om te delen met mensen. Oké, ik pak het zo aan, dit werkt voor mij. En als je een stukje van de taart wil, dan, en dan pak je het en dan kijk je van of je het ook lekker vindt smaken, zeg maar.
Ja.
En die dingen van minder cafeïne en meer water en dat soort dingen, dat zijn voor mij gewoon dingen geweest die in mijn hoofd opkwamen. Dacht ik van, hey, misschien zou dat wat elementen zijn waardoor ik me fijner voel. En kijk, ik ben zelf ook een stukje vanuit die boeken toen gestart in die periode met meditatievormen, met ademhalingsoefeningen.
Ja.
En te kijken van of dat werkt. En werkt het niet, dan werkt het niet. Nou, goed. Maar je hebt het wel geprobeerd.
Ja.
Om wijze van spreken alles in eerste instantie al te zeggen van... nee, joh, meditatie, wat is nou voor iets zweverigs of zo, weet je wel. Dat moet je niet doen. Ondervind het gewoon en kijk van of het werkt.
Ja.
Koude douches ben ik toen ook begonnen. En dat maakte me alerter op de dag zelf meteen. Ongeacht of het nou voor je gezondheid beter is of niet... of wat voor fysiologische effecten er zijn... Dat weet ik zelf ook niet hoor. Dat maakt me ook zelf niet zoveel uit. Maar het geeft mij een lekker gevoel. Een soort van kickstart van,
precies,
van
ja.
de dag. Het is het eerste moment na het opstaan. Van dat je iets doet. Waar je lijf eigenlijk van zegt. Van, nou, dat vind ik niet zo lekker om mee te starten. Maar dat je die kleine uitdaging toch bent aangegaan al.
Ja.
Die dag. Waardoor andere uitdagingen die dag makkelijker worden. En ja, zo ben ik ook gewoon steeds aan het zoeken naar dingen. Van die ik leuk vind om te doen. Uitdagend vind om te doen. Vind ik leuk, dan ga ik ermee door. Vind ik niet leuk, dan heb ik het geprobeerd en dan gaan we weer verder.
Ja, ja, exact.
En vallen en opstaan eigenlijk gewoon.
Ja, ja, en dat zou ik ook graag willen dat mensen eruit meenemen. Als je zelf wil, denk je, ja, maar ik hoef niet zo groot te worden als hij bijvoorbeeld. Ja, dan denk ik van, ja, maar neem er inderdaad, pak er dan het stukje uit wat je voor jezelf kunt gebruiken, want daarvoor is het er.
Ja.
Terwijl het toch vaak, en dat zie je misschien ook een beetje op die cancel culture. Dat is wat ik net bedoelde met het voorbeeld van Joël. Er is heel veel kritiek gekomen over inderdaad pre-workout. Wat zit er wel en wat zit er niet in? Heel veel verkeerde informatie ook. En dan is het meteen bijna, ligt er weer een oordeel klaar over allerlei dingen. Terwijl ik juist denk van, ja, maar kijk eens daar voorbij wat er allemaal gebeurt inderdaad. In jullie geval bijvoorbeeld, jullie stimuleren honderden duizenden jongeren om gewoon gezonder te gaan leven.
En dat je het in combinatie gewoon kunt doen met een feestje of gewoon lekker kan eten. Dat hoeft niet allemaal heel erg statisch.
Nee, precies dat, ja. Dus ik denk van, als je dan toch zo snel klaar bent met je oordeel, van is misschien ook een goede tip van, stel dat zelf even uit dat die gedachte in je opkomt. Dat kan, daar weet je wel, daar hebben we niet altijd controle over, maar dat je daar meteen zo, weet je wel, fel op reageert. Of het voor jezelf bepaalt, nee, dit is niet voor mij. Dat is denk ik voor jezelf een gemiste kans, vooral om te kunnen groeien.
Zeker, ja. Ja, het is ook geen blauwdruk voor iedereen die ik laat zien of zo. Of mijn boek, weet je wel, van dit moet je doen, want alles wat hierin staat, dat helpt jou. Nee, het is een blauwdruk voor mezelf van wat mij heeft geholpen. En als mensen gewoon bepaalde elementjes eruit kunnen halen van wat hun motiveert om dan iets te gaan doen. Ja, dat is mooi.
Precies dat.
Je hoeft niet alles over te nemen, want dan word je iemand anders die je eigenlijk niet bent.
Ja, exact. Hey, Wouter, zoals jij online ook, ik wil niet zeggen niets bent zonder je volgers, maar het is natuurlijk wel belangrijk de community die dat je opbouwt. Ja. Ben ik dat ook niet zonder mijn luisteraars en kijkers. En ik vertel ook vaak van, ik doe niet vaak winacties als het gewoon een tandenbleekset is of een t-shirt. Nee. Maar wat ik heel erg tof vind, is om de mensen die deze podcast kijken of luisteren een mogelijkheid te kunnen geven om te groeien. Dus eigenlijk wat jij ook probeert met de challenges die je doet, probeer ik hetzelfde te realiseren met deze podcast, maar vanuit een andere invalshoek. Dus daarom vind ik het heel gaaf dat jij hebt gezegd van, hey, dat boek, nogmaals kapot sterk, waar dus al die informatie ook in staat en die motivatie. Zeg jij van, nou, vind ik tof om dat voor jouw luisteraars te kunnen doen. We gaan er 3 weggeven. Dus dat is heel erg gaaf. Want ik zeg altijd van, een boek is eigenlijk de meest toegankelijke en laagdrempelige manier om nieuwe informatie tot je te nemen. Het boek is niet per se duur. Weet je wel, je kunt het in je eigen tempo uitlezen en eruit halen wat je wilt. Ja. Dus wat je moet doen of wat je kunt doen om dit boek te winnen, is even onder de video op YouTube te reageren voor welk doel jij je fysieke en mentale kracht zou willen trainen. Het is mooi als je daar even een persoonlijke anekdote of een verhaal bij schrijft, zodat wij kunnen zien of dat je motivatie op de juiste plek zit, om het zo te zeggen. En dan wordt volgende week bekendgemaakt wie dat die 3 boeken heeft gewonnen. Niet zomaar 3 boeken, want Wouter heeft ook nog aangegeven van, ik ga ze even persoonlijk voor je signeren en dan komen ze je kant op. Kun jij je voordeel mee doen? Dit is precies wat we het net over hadden in het gesprek. Van, haal eruit wat er voor jou in zit. En dan groeien we samen verder. En die luisteraars die hebben ook nog wat vragen voor je ingestuurd. Ja. Vraag ik ook altijd op mijn Instagram. Dus als mensen denken van, hey, hoe kan ik vragen insturen? Dan zeg ik altijd, check me op Instagram. In mijn stories maak ik bekend wie dat mijn nieuwe gasten zullen zijn. En dan kun je daar je vragen achterlaten. Ik ben er op dit moment mee bezig. Is misschien ook wel mooi om dat bekend te maken. Om een eigen online community op Discord te gaan creëren voor jullie. Waar dat we allemaal samen kunnen komen in een wat nauwere connectie, om het zo te zeggen. En dat je ook mee kunt denken over de nieuwe gasten die ik ga uitnodigen. Zodat je je vragen kunt insturen. Misschien dat we er een soort samenvattingen in kunnen plaatsen. En zodat je ook live bij opnames aanwezig kunt gaan zijn. Is nog niet daar, komt eraan. Dus dan weet je al wat je kunt verwachten. En ik heb al een aantal vragen een beetje verweven in de vragen die ik je eerder heb gesteld. Heel veel mensen vroegen bijvoorbeeld, nou, hoe kan ik in het weekend mijn kop eraf zuipen en nog steeds door de week trainen? Ik denk, nou, dan moeten ze jullie video's maar gewoon gaan kijken, want dat wordt daar prima aan uitgelegd. Een andere vraag die ik kreeg, en dat was er ook een die ik me wel vaker heb afgevraagd, is Sam Hoogland is natuurlijk ook een van jullie vrienden op het duur bij Joël gaan werken, gewoon fulltime. En ik vroeg me ook vaker af inderdaad, en in dit geval Rick die vroeg dat ook, heb jij dat nooit overwogen? Als je het dan hebt over vrijheid en misschien, weet je wel, die vibe die jullie met z'n allen hebben, is dat iets wat er ooit een keuze is geweest en zo ja of nee, waarom heeft u dat wel of niet gedaan?
Om me daaraan toe te voegen, aan Clean Nutrition.
Ja, precies. En om in die, weet je wel, met jullie vriendengroep eigenlijk gewoon het leven door te gaan, om het zo te zeggen.
Nou, ik vind het ook heel erg leuk om mijn eigen ding te kunnen doen.
Ja.
En het werk van wat ik nu doe als vestigingsmanager vind ik heel erg leuk. Haal ik ook heel veel voldoening uit. En daarnaast heb ik ook gewoon mijn eigen ding, wat ik daarnaast gewoon kan doen. We hebben het er natuurlijk wel eens over gehad van joh, misschien is het leuk van als je er ook bij komt. Alleen het ook gewoon leuk om je eigen ding een beetje te kunnen doen. Ja. Je eigen ideeën vorm te kunnen geven. Als voorbeeldje ben ik dan nu bezig met kapotsterk.nl, waar ik jongeren help om weer fit te worden na kanker.
Ja.
Daar heb ik nu een paar jongens van die ik help daarbij. En dat is voor nu goed. En ik kijk gewoon een beetje van hoe dat in de toekomst gaat lopen. Alleen dat is iets waar ik nu heel erg voldoening uit haal. Ja, dat is natuurlijk een beetje tot stand gekomen naar aanleiding van wat ik zelf heb meegemaakt.
Tuurlijk,
dat had ik 3 jaar geleden niet gedacht. Dus ja, eigenlijk is dat het antwoord op de vraag. Ik vind het heel leuk om gewoon mijn eigen ding ook te kunnen doen. En
ja.
Mijn eigen ideeën te kunnen spelen. En ik vind het super tof en natuurlijk wat zij allemaal doen. En soms denk ik ook van joh, had ik maar die vrijheid ook een beetje om lekker op een roadtrip mee te kunnen gaan of zo. En ja, soms heb ik die momenten wel. Maar ik denk ook wel weer van ja, het is ook gewoon lekker om je eigen ding te hebben. En dan wanneer je vrije tijd hebt om je dan gewoon lekker bij die gasten toe te voegen. En dan weer lekker gek te doen.
Ja.
Dus ja, tuurlijk, we hebben er wel zo over gehad. En het is ook leuk. Alleen ja, het is ook gewoon goed om je eigen ding te hebben.
Ja, maar zo wat je bedoelt.
En dat maakt elkaar uiteindelijk ook wel weer sterker. Doordat je ja, varieert in wat je laat zien en wat je doet. En dat iedereen eigenlijk zijn eigen identiteit heeft die goed naar voren kan komen.
Ja. Ik heb het zelf gehad. Ik heb jarenlang met hele goede vrienden van me ondernomen. Los van dat het inderdaad is wat jij zegt. Van ten eerste heb ik heel erg gemerkt van een vriendengroep heeft al een bepaalde dynamiek. Ja. Die je van nature met elkaar hebt. Daarnaast is het inderdaad van ja, op het duur in die dynamiek kun je ook niet altijd meer je eigen plannen helemaal trekken. Terwijl sommige mensen, waaronder jij, maar ook ik, daar wel behoefte aan hebben. Wat nogmaals niet goed of fout is gewoon personal preference. En wat je natuurlijk ook krijgt, is dat als je de hele week al met elkaar aan het werk bent en in het weekend een biertje wilt gaan doen, dan heb je, dan in het begin zeg je nee, dat gaat ons niet gebeuren hoor. Maar op het duur zit je alleen nog maar over werk te lullen, omdat dat is wat de hele week gebeurt.
Klopt.
Dus ik snap ook al wat jij zegt, dat het heel lekker is als jij dan gewoon inderdaad vanuit je andere werk op vrijdag of zaterdag, weet ik veel wat, meer bij je vrienden komt, dan kun je dat wat meer van je afschuiven, zeg maar.
Ja, klopt. En je hebt ook wat meer om over te ouwe hoeren met elkaar.
Precies, ja.
Dat is zeker ook een factor hoor.
Ja.
100%. Dus ja, nou ja, goed. Zeg nooit, maar.
Nee, precies. Maar voor dit moment.
Nu lekker zo.
Ja, nou, top. Even kijken. Sabine die heeft een vraag. En dat gaat meer over de balans in alle dingen die je doet. Je doet inderdaad veel verschillende dingen. Daar is het vaderschap dan ook nog eens bijgekomen, om het zo te zeggen. Dus je hebt een fulltime baan. Je hebt je social media. Je zegt net van nou, ik help nu ook inderdaad jongeren om weer fit en sterk te worden nadat ze geconfronteerd zijn met kanker. Hoe balanceer jij al die dingen? Heb je daar een systeem in? Is dat ook vallen en opstaan? Dan gaat het gewoon met horten en stoten?
Eigenlijk een beetje wel zo, ja. Vallen en opstaan. Ik ben iemand die heel erg veel wil doen, gewoon. En af en toe komen er weer wat meer dingen op je pad. En soms stroomt het ook wel over. En dan kom je jezelf wel tegen. Dan denk je van ja, je wilt het wel allemaal doen. Alleen, het is niet allemaal in evenwicht nu.
Ja.
En ja, de belangrijkste dingen ja, op een dag is natuurlijk mijn gezin en mijn vaste baan. Weet je wel? En daaromheen probeer ik dan de social media en kapotsterk.nl ook te doen. En dat doe ik gewoon eigenlijk in mijn vrije tijd. Alleen soms is het wel lastig om alle ballen hoog te houden.
Ja.
En ik moet daar nog wel een soort van systeem in kunnen vinden. Alleen ik vind het gewoon zo leuk om zoveel bezig te zijn. Ik kan niet stilzitten meer. En dat is enerzijds een valkuil. Maar enerzijds is het ook gewoon uitdagend.
Zie jij jezelf wel eens als een merk? Wouter Smit? Kapotsterk? Kapotsterk is een merk natuurlijk.
Kapotsterk is dan nu een merk geworden inderdaad. Maar echt mij als persoon niet echt eigenlijk. Daar sta ik niet echt bij stil. Ik zie me meer gewoon als een persoon waarbij mensen het leuk vinden om die persoon te volgen.
Ja.
Zo zie ik mij meer. En Kapot Sterk zie ik dan wel weer als een merk, maar meer als een soort van, ja, hoe zou ik zeggen, een soort van dienstverlening, zeg maar, waarbij ik jongeren dan wil helpen, inderdaad.
Wat ik wel interessant vind, ook een beetje in de aansluiting op de vorige vraag, maar want ik zie je namelijk wel zo, omdat je ook een hele duidelijke boodschap hebt. Dus inderdaad, van haal er alles uit, die uitdaging. Het komt wel, je bent ook heel betrouwbaar, want elke uitdaging of alles wat je zegt, dat doe je ook, of daar ga je vol voor. Nou, dat is eigenlijk alles, uiteindelijk zijn merken natuurlijk ook maar gewoon personen, als je het terugbrengt naar de kern. Ja. En wat het vaak mentaal kan doen, een soort van mind game, zeg maar. Maar als je zelf zo meer gaat zien, je geeft natuurlijk ook leiding aan een team binnen de sportschool waar je werkt. Dan denk ik vaak, dan leidt dat er misschien ook toe dat je wat meer dat, als je dat hele, alles wat je doet, zeg maar, in een soort van onderneming zou onderbrengen, met wat personen erbij die dat kunnen gaan leiden en wat taken van je overnemen of zo, dat je dat doel of die missie die je hebt nog beter kunt gaan realiseren. Dus ik merk wel eens met ook ondernemers die dat ik help, dat het voor jezelf ineens een heel erg verschil kan maken. Als je de hele tijd denkt van, ja, nee, ik ben dit gewoon als persoon, zeg maar. Om jezelf iets meer als merk te gaan zien, want zo zien anderen je op een gegeven moment toch ook, want het is online, het is overal. Dat je dan wellicht wat poppetjes of wat mensen erbij kan zetten, inderdaad, waardoor het voor jezelf ook weer wat meer doable wordt, zeg maar.
Snap ik wel, ja. Ja, misschien daarvan een voorbeeld dan, van dat ik toch wel iemand heb gevonden die mijn video's filmt en edit, dan zeg maar. Dan dat je zelf ook allemaal doet.
Nou ja, precies. Dat zijn voorbeelden. Maar dat zijn natuurlijk ook taken die continu weer terugkomen. Want ja, elke video moet gemonteerd worden en gefilmd en zo. Dus, En de laatste vraag die ziet op het vaderschap eigenlijk. Ja, natuurlijk ook een van de belangrijkste topics in je leven. Jullie volgende kindje is ook op komst. Ja. En die vraag die komt van Pim en is van, wat heeft het vaderschap voor je veranderd in je leven? Want daar begonnen we ook mee, dat je zei van, ja, je kunt dat niet voelen wanneer je het zelf nog niet hebt gekend. Dus hoe is dat voor jou? Wat voor invloed heeft dat op je gehad?
Nou, je voelt nog wel een veel sterkere verantwoordelijkheidsgevoel, zeg maar.
Ja.
En het leven staat eigenlijk dan volledig natuurlijk in het teken van het kind ook. En dat je dat heel goed onderhoudt, de juiste zorg voor geeft en de juiste tijd in investeert. Dus het laat je nu wel twee keer nadenken voordat je bepaalde dingen aanpakt of wil doen. Kijk, van wat ik net zei, ik ben iemand die heel veel wil doen. Dat wil ik ook nog steeds, maar nu kan het ook niet altijd meer.
Ja, ja.
Omdat je, weet je wel, ik werk, ik moet vervolgens dan naar de kinderopvang om die kleine op te halen. Normaal zou dat de tijd zijn voordat ik zou gaan sporten, bij wijze van. Dus het zorgt ook voor een hele andere indeling van je dag. En het kind staat op nummer 1, samen met je, of althans het gezin staat op nummer 1.
Precies, ja.
En het kind is daar natuurlijk het belangrijkste onderdeel ook van geworden. En
verandert je relatie dan ook? Die verhouding met elkaar op een bepaalde manier?
Nou ja, kijk, je bent op een vrijdag met elkaar, dan ben je natuurlijk wel veel meer bezig met het kind. Zeker op deze leeftijd. Dan eist het gewoon veel zorg nog.
Ja, ja.
En goed, je probeert natuurlijk altijd wel de juiste tijd te steken in je relatie. En dat gaat er goed hoor. Alleen zo, het kind, dat vergt gewoon veel tijd. Maar dat is niet altijd erg. Het is hartstikke leuk. En ik geniet er echt heel, heel erg van. En ik vind het daarom ook nog wel steeds jammer voordat mijn vader dit nooit kan meemaken, zeg maar.
Ja.
Dat was wel altijd mijn angst geweest. Dat mijn ouders dat niet zouden kunnen meemaken, omdat mijn ouders wat ouder zijn. Nou goed, mijn vader is natuurlijk overleden.
Ja.
Ik kan het helaas niet meemaken. Dus nu vind ik het heel, heel erg leuk om ook mijn moeder daarmee te kunnen zien genieten, zeg maar. Dus dat zijn ook wel van die mooie momenten in het leven. Die ook wel weer positiviteit geven en juist de energie. En misschien geniet ik er daarom nog wel meer van. Van ik zeg van, weet je wel, ik wil altijd wel een jongere vader zijn. Want mijn vader was zelf 40. Om gewoon nog leuke dingen te kunnen doen met je kinderen.
Ja, ja.
En dat ben ik wel van plan. Omdat natuurlijk wanneer ze op een wat grote oudere leeftijd zijn, van dat je steeds meer kan doen, om daar ook steeds meer mee te gaan doen.
Ja, dat is een hele mooie inzicht, denk ik. Ja. Ja.
Dus het is zeker een hele mooie verrijking van het leven. En ik ben blij van dat we die mogelijkheid hebben, van dat we kinderen kunnen hebben.
Zeker, ja, dat is 100%. Natuurlijk ook nog
een factor. Dus dat is heerlijk. Genieten.
Ja, en ik zou eigenlijk willen afsluiten. Ik had het hier al staan, maar je maakt de cirkel eigenlijk zelf mooi rond. Ten eerste met dat ik het heel erg gaaf vind dat we nu naast Woedroe ook Wouter meer hebben kunnen leren kennen. Ik wil je ook bedanken dat je mij die kans hebt gegeven om jouw verhaal meer te vertellen. Want er was niet echt, behalve één podcast met Joël,
een podcast met jou te vinden, waarin je meer uitgebreid je verhaal vertelt. Natuurlijk los van alle documentaires en alles wat er wel te vinden is. Dus thanks daarvoor. En er staat een hele mooie zin van jouw vader dus in het boek inderdaad. Aan het einde, aan het begin, hij komt ook overal aan terug. Want het is natuurlijk een van de belangrijkste personen in je leven. En die zin is, wees zuinig op elkaar en maak er een feestje van.
Zeker, ja, dat is hem.
Ja, ja. Dus dat...
Ik heb nog steeds de rillingen over mijn lijf, als ik dan zo dat die zin hoor, zeg maar.
Ja.
Ja, ja. Dat was een van zijn laatste woorden, zeg maar, van die zei. Dus dat is wel, dat blijf je altijd bij. En ja, het is waar ook, hè, van maak er een feestje van, want... Je weet niet wanneer je gaat, laat ik het zo zeggen. Dus je moet er vol van genieten. Nu heb ik zelf een beetje in die zin een beetje meegemaakt. Dus ja, geniet ervan. Maak een feestje van en geniet van elkaar.
Zeker man. Het staat aan het einde, maar ook eerder in het begin. En ik had precies hetzelfde wat je zei. Van ik las het boek uit en die zin stond daar. En die kwam als een soort rilling over me heen na jouw hele verhaal. En al die twists en turns en eigenlijk nu ook weer. Want ik zeg al, je haalde hem nu aan het einde ineens. Haal je hem aan. En ik denk van het staat hier ook op mijn... Ja. Op een laatste pagina, zeg maar, om dit gesprek mee af te sluiten. Dus thanks daarvoor. Ook thanks aan hem voor alle wijsheid die hij jou heeft meegegeven. En die wij nu weer mogen meekrijgen. En als je kijkt of luistert, ik zou zeggen, zet deze zin in met hoofdletters in je agenda. En dan kun je dat als intentie voor je nieuwe week zetten.
Helemaal goed. Leuk, man.
Thanks.
Dankjewel.